productie van The Big Story.
Als ik het zou weten, dan zou ik hier niet zitten.
Nee, dan was je de machtigste vrouw ter wereld. Ja.
Want dat is natuurlijk het probleem waar iedereen mee struggelt.
Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
Libelle bestaat 85 jaar. In het jaar dat Libelle werd gelanceerd, dat was 1934, had niemand zich voor kunnen stellen dat de lezers tegenwoordig op een mobiel scherm naar korte video's gaan kijken. Toch is Libelle in de 85 jaar enorm meegegroeid met de veranderende mediaconsument. Daarover praten we vandaag met hoofdredacteur Hilmar Mulder. Hilmar, welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe gaat het met Libelle?
Het gaat goed met Libelle. We zijn op dit moment knijterhard aan het werk om de laatste loodjes af te maken. Want we bestaan 85 jaar.
En wat gaan consumenten daarvan merken?
Nou, hopelijk heel veel, want we hebben heel veel in petto. Uiteraard, dat hoort bij het vak. Maken we een prachtig jubileumnummer. Dubbel dik, met alles erop en eraan. We geven heel veel prijzen weg, cadeaus weg. Wie jarig is, trakteert.
Aha.
En we hebben ook nog een remake gemaakt van ons allereerste nummer. Het eerste nummer verscheen op 13 april 1934, kostte slechts 8 cent... en besloeg 32 pagina's. En in de aanloop naar ons jubileum pakten we dat nummer er heel vaak bij. Dus op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, hoe leuk zou het zijn als we dit nummer, als we er nu naar kijken, er is nog zoveel eigenlijk relevant. Ja. Qua de pijlers binnen het blad en de onderwerpen die werden gebracht. Als je met diezelfde ingrediënten een nummer anno nu zou proberen te maken, zou dat leuk zijn.
Maar wel met een andere toon, neem ik aan. Hè? Want in 1934 moest je nog naar je man luisteren. En
precies.
Zo.
En kreeg je ook aanwijzingen hoe je je dienstbode moest aanspreken. En allemaal van dit. Dus anno 2019, maar met ingrediënten van toen.
Dus wat is de beste briefing voor je huishoudster, zeg maar?
Nou, dat hebben wij weer. We hebben een pagina die heet Het Slimme Huishouden. Dat vonden wij meer 2019.
Leuk. Ja. Nou, als ik me dan voorstel hoe dat zou zijn in 1934, mensen die dat eerste blad kopen. Hoe anders is dat mediadieet van de huidige Libelle-lezer? Kun jij daar iets over vertellen?
Ja, het is compleet anders natuurlijk. Toenertijd, 1934, ja, wat stond er in het schap? Nu staat het schapborden vol en naast dat het schap tijdschriftschap heel vol staat, is de online concurrentie natuurlijk ook grenzeloos en eindeloos. En het televisieaanbod, mediagebruik is totaal versnipperd geraakt. Vroeger was het natuurlijk gewoon heel duidelijk. Als je stemde op die partij, je ging naar die school en je ging naar die kerk en dan hoorde dat blaadje bij.
Ja.
En dat was het er ongeveer. En tegenwoordig loopt dat natuurlijk dwars door elkaar heen.
Nou, zijn jouw lezers ook meegegroeid, hè? Dus die kijken nu ook naar Libelle TV-filmpjes en bezoeken Libelle online. Is er nog binnen de redactie een hele grote focus op print? Of is die focus over alle kanalen?
Nou, de grootste focus is nog steeds op print. Omdat dat Libelle is niet alleen het oudste merk, maar ook het grootste vrouwenmerk van Nederland. En qua verdienmodel zijn wij ontzettend gezond. En het meeste geld wordt gewoon met print verdiend. En dat is het weekblad, de specials, de agenda's, de boekenzines, de puzzelblaadjes. Ja, het verdienmodel ten aanzien van het gedrukte woord is altijd nog makkelijker dan online.
Nou, wil ik het later in deze podcast nog hebben over het monetizen van online content. Dat is natuurlijk de million dollar question die bij elke uitgever.
Iedereen is op zoek naar het gouden ei.
Juist. Ja. Maar die oplages van die Libelle staan best onder druk. Hè? Jullie verliezen elk jaar meer abonnees. Het wordt vooral steeds moeilijker om ze te werven. Hè? Waarom denk je dat dat is?
Nou ja, de loyaliteit is natuurlijk veel lager dan vroeger. Maar al met al hebben we nog steeds ruim 200.000 betalende abonnees. Ja, daar kan iedereen alleen maar van dromen natuurlijk.
Ja. En elke week.
En een hele stabiele groep. Er is een groep waarbij je voortdurend bezig bent om die weer opnieuw binnen te krijgen. Maar gelukkig hebben we ook een hele grote groep trouwe lezers die al meer dan 30 jaar lid zijn of 40 jaar. Mm-hmm. Het is echt een generatieblad wat natuurlijk van moeder op dochter ging. En die vanzelfsprekendheid is wel verdwenen misschien in de loop der tijd. Maar iedereen heeft daar toch nog steeds wel een bepaald sentiment bij. En ja, je moet daar je best voor blijven doen. Maar dat is net als bij elk ander blad, denk ik.
Mm-hmm. Maar die doelgroep wordt natuurlijk steeds ouder. Hè? Dus dat, dus, en die aanwas aan de onderkant, hè? Bij de nieuwkomers. Is dat moeilijker in vergelijking met, nou zeg, 5 jaar geleden?
Ja, want dat is net wat ik zeg. Van die vanzelfsprekendheid dat het van moeder op dochter ging, dat is natuurlijk wel voorbij. Dus je moet ze echt zelf zien te verleiden met jouw goed gemaakte, fantastische product.
Ja.
We zien wel dat de afgelopen 2 jaar zien we dat in die categorie 2040 dat het ons zeker lukt. Dus okay. dat is heel prettig. Online zien we zelfs dat in de categorie 2040 onze groep is verdubbeld.
Oké. Okay. En dat is wel, dat vond ik wel opmerkelijk van Libelle. Want hè, waar je ziet dus dat de oplages daalden over een langere periode in tijd, is er dus ontzettend geïnvesteerd in het online domein.
Ja.
Is dat een bewuste strategie geweest?
Ja, zeker. Als je voor een merk anno 2019 zegt dat je er bent voor vrouwen, dan moet je daar zijn waar de vrouwen ook zijn. En dat betekent ook online. Wij vertellen verhalen. We vertellen al verhalen sinds jaar en dag, al 85 jaar. En die kun je op vele manieren vertellen. Dat hoeft niet per se in tijdschriftvorm. Dat kan ook in bewegend beeld. En dat kan ook online. En dat kan met beeld op Instagram. Dat kan op Pinterest.
Ja, maar nou toch zijn er heel veel uitgevers die denken, ja, er wordt geld geïnvesteerd. Er wordt geld verdiend met print, dus daarin investeren we. Er wordt geen geld verdiend met online. Dus ja, nou, dat we kijken wel. Hè. Dat is vaak een beetje een soort sluitpost.
Ja.
Wat is jouw mening daarover?
Ja, ik denk dat je al met weinig middelen heel veel kan doen. Want als er iets bewezen wordt door vloggers en bloggers die veelal als één pitter beginnen, dan is het dat wel. Je hebt niet een compleet team nodig om aan de gang te gaan. En het vergt wel een andere manier van denken. En ik vind het gewoon aan onze merk zijn we het gewoon verplicht dat wij meegaan met de tijd. Je bent de grootste en je hebt het financieel goed voor elkaar. Dus het zou heel raar zijn als je die kans laat lopen. Want er liggen online gewoon heel veel kansen. En ja, het geld verdienen is een stuk lastiger. Maar je kan wel heel leuk de bal rondspelen. En als we dat niet hadden gedaan.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, 360 graden proposities aanbieden aan je adverteerders.
Ja.
Daarin zit voor ons toch zeker wel de groei als het gaat om advertising. Dat we een pakket kunnen bieden in print, in de tijdschrift, online, met je nieuwsbrief, een videoactivatie en dan nog meenemen in social.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een totaalpakket waarmee je dat bereik ook vergroot. En dat is wat je ziet, is dat ons bereik, het opgetelde bereik is echt nog steeds
heb je
krankzinnig groot. Ja, het totale bereik is 4,4 miljoen gemiddeld per maand. En van het blad is dat dan per editie 1,5 miljoen. En de rest zit dus al in dat online gebeuren, waardoor je nog zoveel vrouwen raakt. En natuurlijk hopen we dat we daarmee ook weer een nieuwe groep jongere vrouwen, dat die met Libelle in aanraking komen.
Ja.
En op een goede dag denken, kom, we gaan naar de Libelle Zomerweek. Of kom, ik koop die special. Of ik koop een musical ticket. Of ja, dat. Maar ze moeten om te beginnen, moeten ze je natuurlijk kennen.
Ja, zeker. En online is natuurlijk ook een hele goede manier om aan je imago te gaan werken. Ja. Of in ieder geval dat te gaan weerleggen. Hè, want Libelle heeft natuurlijk voor sommige mensen natuurlijk nog een beetje een oudbollig imago. Want dat was het blad wat je oma had.
Ja.
En zeker voor jonge vrouwen.
Ja, en dat is juist weer grappig. Dat online komen ze er dan achter van, ik like alweer iets van Libelle. Ik vind alweer iets leuk. En als dat regelmatig gebeurt, creëer je natuurlijk wel een hele positieve flow.
Ja. Proberen jullie ook op social media nieuwe doelgroepen aan te boren, bijvoorbeeld via targeting?
Tot nu toe gaat dat vrij organisch. En die targeting zetten we eigenlijk alleen maar in als we echt een hele specifieke wens hebben met betrekking tot hetgeen wat je onder de aandacht probeert te brengen.
Nou, las ik in een presentatie die je ooit hier op een congres hebt gegeven. En daar was een handout en die heb ik dan van iemand doorgestuurd gekregen. Zo werkt dat, hè?
Ja.
Het is heel fijn als mensen dat doen. Dat jullie op de redactie werken met een content-ecosysteem. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is natuurlijk een leuk woord om te gebruiken in een presentatie. Dat geef ik ruiterlijk toe, want je zoekt natuurlijk altijd weer een leuke werktitel. Maar goed, een ecosysteem, dan denk ik, Libelle is als een bos. Het tijdschrift is een heel grote, oude boom die heel veel vruchten draagt. Maar daaromheen zijn weer nieuwe loten en nieuwe jonge boompjes aan het groeien. Waarmee we dat bos en dat ecosysteem levend houden. En dat je na moet denken van wat voor soort verhaal wil ik vertellen op welk platform?
Ja. Hebben jullie heel erg veel kanaalspecifiek content? Of hebben jullie ook heel veel verhalen die je juist cross-mediaal of over verschillende platformen heen kan
beide
brengen?
Hebben we. We hebben beide. We proberen zo slim mogelijk met al onze verhalen om te gaan. Want iedereen weet dat het gewoon heel duur is om goede verhalen te maken. En we kijken selectief van wat zetten we waar weg en op wat voor manier. En we proberen zeker her te gebruiken, ook online. We hebben de categorie evergreens. En dat is content die we voortdurend weer naar boven halen. Er zijn artikelen die zijn elk jaar met Pasen weer relevant.
Ja.
We halen ze naar boven, kijken wat het vorig jaar goed heeft gedaan. We kijken ook van, kan het nog beter, kan het anders? Of wat maakt het meer 2019? Maar daardoor heb je natuurlijk alweer een super archief waarmee je kan stoeien.
Ja, je hoeft niet elke paas en al je producties opnieuw te maken.
En andersom, in het blad denken we ook na over, we hebben in Libelle natuurlijk een hoop zelfmakers staan, dat we nu ook van tevoren bedenken van welke gaan we op Pinterest zetten.
Ja.
Want daar wordt natuurlijk heel veel op DIY's gezocht. En dus dan produceren we al voor in het blad daar een aantal items voor mee. Die plaatsen we online. Vervolgens zorgen we voor een goed, leuk, opvallend plaatje over dat onderwerp op Pinterest. En dan zo speel je de bal weer rond.
Ja, en je kan daar ook superleuke stories van maken. Ja. Dat je zo elke. Ja, dat vind ik. Ik hou van stories. Dat vind ik echt zo leuk. Wat zijn nou jouw gouden tips voor een hele goede crossmediale aanpak op de redactie?
Even in een notendop.
Ja, in een notendop.
Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat lijkt een dooddoener, maar dat is het echt. Dus je moet er enige. Iemand moet verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn en daarmee echt aan de slag gaan.
En doe je dat inhoudelijk of doe je dat per kanaal?
Nou, misschien het liefst natuurlijk beide, maar dit hangt natuurlijk weer vanaf hoeveel armslag je hebt. En daarna moet je, wat wij in het begin ook heel erg hebben gedaan, is heel goed kijken naar de cijfers die je al hebt. Ja. Het is altijd makkelijker om datgene wat al goed gaat, nog beter te laten gaan. En datgene wat totaal niet werkt, dan moet je of overboord zetten of je moet gaan analyseren wat er niet aan werkt en waarom je het zo graag wil.
Zijn jullie een hele datagedreven redactie?
Nou, niet per se, maar we kijken wel elke week. Hebben we een vergadering waarbij we kijken van wat heeft het goed gedaan. De top 10, top 25 bekijken we. En we kijken ook van, zit daar nog weer een extra verhaal in? Zit daar een format in? Ja. Weet je, soms ontdek je dat mensen een bepaalde manier leuk vinden. En dan denk je van, oh, nou, dan datzelfde verhaal kunnen we eigenlijk nog 10 keer vertellen, maar dan over een ander onderwerp. En zo kijken we daarnaar.
Ja.
En ik denk dat als je daarnaar kijkt, dan kun je heel snel heel ver komen. En als je daarnaast toch nog dingen wil maken online die niet klikken, maar puur omdat je ze mooi vindt en omdat je omveld wil, ja, be my guest. Dat kan natuurlijk altijd. Wij willen soms ook wel eens wat en dan lukt het maar niet. En dan heb je zoiets van, ja, maar dat hoort toch heel erg bij onze groep. En dan ga je maar zoeken naar van, wat is dan de manier waarop het wel werkt?
Ja. Kijken jullie ook naar de slechts scorende berichten?
Ja, soms wel. Maar over het algemeen concentreren we ons daar niet op.
Oké, okay, ja, dat vind ik altijd zo interessant. Daar kan je zoveel van leren.
Nou, ja. Dat ja, ja en nee. Want dus bijvoorbeeld, er zijn ook voorbeelden van. Tenzij, weet je, je kijkt naar je slechts scorende dingen, maar dat gaat om het geloof in bepaalde artikelen.
Mm-hmm.
En iets wat niet relevant is op een bepaald moment, kan op een ander moment super relevant zijn. Als je te snel komt
timing, ja.
Met in het najaar met waarom vrouwen altijd koude handen hebben. Een evergreen. En het is nog niet aan de hand, gaat die niet klikken. Op het moment dat je precies de timing hebt, dat alle vrouwen zoiets hebben van shit, waarom heb ik nou de hele tijd weer koude handen? Waarom ik en mijn man heeft altijd warme handen?
Ja.
Dan gaat hij als een dolle. Dus in die, op zo'n manier kijken we dus ook naar degene die niet goed klikken.
Ja, heel goed. Heb je één, werk je met, is het één crossmediale redactie of heb jij een gescheiden redactie voor print en online?
We hebben een gescheiden redactie van print en online, maar we hebben ook een aantal hybride redacteuren.
Ja, oké. Okay. En hele grote verhalen die je wil vertellen, die over meerdere kanalen gaan. Is dat dan een gelegenheidsredactie? Of, is
nou,
dat
dan onze... hebben we een soort projectteam.
Okay.
Die samenwerken aan... die werken het samen uit.
Nog een tip voor een hele goede crossmediale aanpak?
Nieuwsbrieven. Dat is heel belangrijk.
Hoeveel heb je er?
Wij hebben er iets van 6 uit mijn hoofd. We hebben er heel veel. En de grootste heeft ook iets van meer dan 200.000 abonnees.
Zo.
We zijn denk ik ook het enige vrouwenmerk in Nederland met een betaalde nieuwsbrief.
Oké. Okay.
Wij verdienen geld met een nieuwsbrief.
Wat staat er dan in?
Daar staat in de column van Manon. Dat is de dochter van Anne Wil.
Oh, ja, ja, ja.
En Anne Wil is natuurlijk een van de best gelezen rubrieken van Libelle Print. En het dagboek van haar dochter kun je op abonneren in nieuwsbriefvorm. En, maar om even terug te komen van die andere tip van nieuwsbrieven. Toen ik binnenkwam bij Libelle, toen werden nieuwsbrieven veelal nog gedaan door stagiaires.
Ja.
En die werden gewoon weggestuurd. En ik had echt zoiets van, ja, ik wil elke nieuwsbrief zien voordat die deur uitgaat. Een nieuwsbrief is voor mij net zoiets als een cover maken. En zeker de header en de subheader moet gewoon werken als een cover tekst.
Ja, zeker, want anders wordt hij niet aangeklikt.
Anders wordt hij niet geopend. En ja. Dus ik zat er voortdurend te kijken van, wat klikt daarin wel? En die openingsrate in de gaten houden. Daar zijn we dus ook enorm analyses op gaan draaien. En voorheen waren de analyses als deze nieuwsbrief heeft het beter gedaan dan die van vorige week. Ja, heb ik zoiets, ja, boeien. Hoeveel deed die van vorige week dan? Want misschien was die van vorige week wel een topper, weet je? Ja. Ten opzichte van die van vorig jaar omstreeks diezelfde tijd. Ja. Dus alles in grafieken gezet en... En dan krijg je op een gegeven moment ook weer een soort vliegwiel. Want als je dan dus weet wat er werkt, dan kun je daar weer ook heel leuk mee stoeien.
Ja, een lerende organisatie moet je zijn als redactie. Ja, vind ik ook. Doen jullie ook tests?
Ja, dat
je
we hebben nieuwsbrieven heel veel ge-AB-test. Zowel in de headers en de subheaders, ook in de vormgeving, in plaatjes... Maar op een gegeven moment waren we zoveel testen dat het verschil tussen de AB-testen was niet meer zo groot. Dus dan heb je zoiets van, nou, weet je, we laten het weer even een poosje liggen.
Ja.
En dan is het weer interessant omdat we ja, na een half jaar of een jaar weer eens te doen om de boel op te frissen. Want op een gegeven moment, je kan dingen ook doodtesten. Je moet ook soms dingen doen omdat je ze gewoon wil doen. En omdat ze tof zijn of omdat je iets heel moois hebt gemaakt en je dat onder de aandacht wil brengen.
Ja.
En dat moet ook kunnen.
Zeker, zeker. Wat is nou over het... Je vraagt geld voor de nieuwsbrief. Je verdient geld aan crossmediale proposities voor adverteerders online. Ongetwijfeld hebben jullie ook native advertising.
Ja, uiteraard.
Wat is nog meer? Wat zijn nou de beste manieren om je online content te monetizen? Om geld te verdienen aan je online activiteiten?
Nou ja, als ik het zou weten, dan zou ik hier niet zitten.
Nee, dan was je de machtigste vrouw ter wereld. Ja,
want dat is natuurlijk het probleem waar iedereen mee struggelt. Maar ik ben wel van blijven experimenteren. Daar ga je van leren. We hebben natuurlijk een e-shop ook. Wij verdienen bij Libelle ook heel veel geld met wat ze bij Sanoma noemen consumer income. Dat is dus consumenteninkomsten. Dus door het verkoop van musical tickets.
Ja.
We staan op dit moment, we hadden een target. We moesten voor juli een bepaald aantal tickets hebben verkocht. We hebben al dubbele verkocht.
Zo.
Nu al.
Ja.
We verkopen in die shop natuurlijk onze eigen producten, maar dus ook geselecteerde producten. Dat kan de ene keer. We zitten nu heel diep in de bonsai en fruitboompjes.
Ja, ik zag het bonsaiboompjes.
Ja. Ja. En dat kan ook iets anders zijn. We hebben in het verleden natuurlijk ook een hele mooie samenwerking gehad met Mart Visser,
ja.
Waarin wij ervoor zorgden dat er traffic ging naar zijn online winkel en we hadden daar een soort shared revenue model op.
Ja, een soort affiliate.
Ja, ja. Maar nou, het ging iets verder dan affiliate.
Oh, dat is een goede deal.
Ja. We hebben inderdaad wat je noemt, we hebben ook affiliates. Maar in die consumer income, daar consumenten omzet zit gewoon meer voor ons. Ja, dat alles bij elkaar opgeteld. We verkopen natuurlijk onze eigen tickets van de Libelle Zomerweek. Ja. Onze eigen agenda's. Ja. Nou, dat is allemaal natuurlijk... het zijn inkoppertjes. En ik kan je ook nog een primeurtje meegeven. We gaan binnenkort experimenteren met paid content. Betaalde content.
Een paywall. Kijk aan.
Ja.
Voor Libelle content.
Ja.
Oh, dat is heel interessant.
Ja.
En wat voor een paywall wordt het? Is die metered of is het een harde?
Nee, we gaan daar natuurlijk mee experimenteren. We hebben een bepaald idee. En daar hopen we in de loop van de zomer mee via een soft launch mee te gaan stoeien. En dat gaan we gaan daar ook weer gewoon heel leren. Kijken wat er werkt en wat er niet werkt. Want we willen niet in één keer iedereen wegjagen of in de gordijnen jagen.
Nee.
Maar we willen wel een weg vinden naar hoe we premium content niet voortdurend weg hoeven te geven.
Ga je daar
want
wel
een besef voor? Er moet gewoon een besef komen bij het publiek dat verhalen zijn niet gratis.
Ga je daar ook speciale content voor maken?
Ja, of? Daar gaan we ook speciale content voor maken.
Ja, en die is dus, die woont achter de paywall. Dat is dus niet content uit het blad wat gerecycled wordt.
Nou, we gaan een melange maken.
Okay.
Er zijn een aantal nieuwe elementen. En er komen ook, waarom zou Blendl wel geld verdienen met onze artikelen? En zouden we dat zelf niet doen?
Ja, zeker. Ja, ja en terecht.
Blendl is voor ons heel interessant. Want ik denk dat bij Blendl artikelen van Libelle in een hele andere doelgroep komen.
Mm-hmm.
Dus we zien dat vooral als soort marketing.
Ja.
Maar waarom zouden we niet aan ons eigen publiek, wat misschien niet elke week meer de Libelle koopt, niet hetzelfde kunnen doen?
Nee, ja, ik vind het een ontzettend goed idee. En kijk, bij de meeste mensen die zeggen, ja, wij willen ook een paywall, is mijn eerste vraag altijd. Oké, maar hoeveel bezoekers heb je dan? Want het zal een klein aandeel zijn dat doorklikt.
Ja, ja. Maar goed, we hebben natuurlijk enorm eerst gewerkt bij online aan dat bereik. Om vooral ook online te groeien. En daardoor kun je je nu gaan permitteren om dat soort experimenten daarop los te laten.
Nou, heel interessant. Daar wil ik na de zomer ook nog wel eens met je over doorpraten. Ja. Over dan de eerste resultaten. Ja. En zo. Dat zeker heel interessant. Ja. Nou heb ik in de voorbereiding voor deze podcast een aantal artikelen gelezen, interviews met jou. En daar las ik dat jullie een audience first aanpak hebben. En toen ging bij mij een vlaggetje op. En toen dacht ik, hé, wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Kun je dat uitleggen?
Nou ja, eigenlijk min of meer wat ik daarnet natuurlijk al vertelde als het gaat om het kijken naar... Wat wil je publiek? Mm-hmm. Als je kijkt naar die cijfers. Vroeger was natuurlijk in 1934, toen er nog pak een beet hoeveel blaadjes zullen er zijn geweest, kon jij als redactie, zat je in een ivoren toren, wij bepalen wat u leest. Inmiddels is het aanbod zo groot dat wij bepalen wat u leest, is toch iets anders geworden. Want de mensen... De keuze is reuze.
Ja, er is ook geen enkele sprake van schaarste meer in het medialandschap.
Ik denk dat mensen het nog steeds leuk vinden. Een krant en een tijdschrift brengt informatie samen... die je misschien zelf in eerste instantie niet gekozen had... maar je komt er dingen te weten die jou toch aanspreken als het goed gemaakt is. Maar als je kijkt naar online, waar de concurrentie nog vele malen groter is... als je daar niet goed naar je publiek luistert, dan zijn ze weg.
Haal je dat alleen uit je analyses van je kanalen? Of heb je ook panels en kringgesprekken?
Ja, we houden in de zomer altijd libellenlunches. Het hangt een beetje vanaf hoeveel tijd we hebben. Maar het zijn er minimaal 3 keer een lunch. En dan proberen we een publiek uit te nodigen... waarvan de ene keer alle gasten echt heel erg abonnees... vanuit printgedachten binnenkomen. Een online publiek en een gemixt publiek. Okay. En die vragen we ook helemaal uit... op waarom ze wat bekijken en wat ze leuk vinden... En ja, dan hoor je van die opmerkelijke dingen als... er komen moeder en dochter. En moeder vindt online nog steeds griezelig. Dat je denkt, hoe dan? En dochter, die screenshot dan de leuke artikeltjes van libelle.nl... en die gaan dan per WhatsApp naar moeder toe. Maar er zitten ook mensen aan tafel... die complete badkamers bestellen in China op Ali. Dat ik echt denk, nou, ik zou niet durven.
Ja,
en die zijn daar al zo ver in. Weet je, dus daar zit... onze doelgroep is zo breed. Dus ook weer in de handigheid daarin is zo divers. Ja. Daar moet je ook rekening mee houden. En dat is natuurlijk ook soms best lastig.
Ja, en je kunt ook niet meer... Kijk, vroeger was het heel overzichtelijk... maar je kunt nu ook niet meer één soort doelgroep bedienen.
Nee, dat was bij Libelle natuurlijk sowieso al niet zo. Omdat we hebben lezers van 20 tot 80. Of laatst kreeg ik weer een brief. Mijn moeder wordt 100, weet je. Ja. Willen jullie een bosje bloemen sturen? Tuurlijk willen wij een bosje bloemen sturen. Dus op een moment... Ja, je kan nooit het pinpointen.
Hoe ga je daar dan mee om met die segmentatie? Heb je persona's op de redactie? Of maken jullie content voor specifiek een bepaalde groep? Het is heel grappig, want in mijn lezingen... zeker als ik het over targeting heb... gebruik ik altijd een soort fictief libellenvoorbeeld.
Ja.
Dat als je namelijk een bericht schrijft... over het opvoeden van lastige peuters... dan stuur je dat naar je doelgroep onder de... 45. En als je een bericht schrijft over de overgang, stuur je dat naar je lezers boven de 49, zeg maar.
Ja.
Dat zou je natuurlijk heel goed kunnen doen. Hebben jullie een segmentatiebeleid?
Nou, we qua print houden we toch een beetje in de brede zin in gedachten dat het gaat. De vrouw waar wij ons op richten is zo... 40, 45 plus met opgroeiende kinderen. Dus het gaat niet over baby's en verzorging. Het gaat inderdaad eerder over lastige pubers. En dan gaan we er weer vervolgens van uit dat de oudere doelgroep, die al ver voorbij die fase is, het ook weer een manier vindt om het leven van haar dochter te begrijpen.
Ja, ja, maar je maakt natuurlijk maar één printversie, maar ja. Je maakt online natuurlijk. Ja. Kun je dat natuurlijk wel veel beter doen.
Ja, maar ook daar gaan we weer niet te jong. Vinden ons online al een stuk jonger. Mm-hmm. Want online zeggen we bijvoorbeeld je en in het blad u. Nou, okay. Dat is al een wereld van verschil. En online is het ook, kun je makkelijker, kom ik weer, experimenteren. Je kan dingen uitproberen. En dat is in het blad gewoon iets lastiger.
Was het trouwens moeilijk om een redactie te hebben? Kijk, je hebt een redactie en die werkt in print. En op een gegeven moment komen al die kanalen erbij. En om ook een redactie te trainen dat je veel meer data gedreven wordt, in de plaats van dat je vaart op je eigen buikgevoel.
Ja, en ik denk dat degene die online werken, voor hun is het een tweede natuur. Weet je, iedereen vindt het lollig om in Google Analytics te kijken. En als we door het dak gaan, dan gaat hij gelijk in een WhatsApp groep. En dan is iedereen helemaal van yes. Ja. En dat is natuurlijk in print iets anders. Voor hun is het interessant om te zien dat het zo kan werken. En tegenwoordig zie je natuurlijk, met bijvoorbeeld een Blendel kun je ook weer zien hoe verhalen het in een hele andere doelgroep vanuit je blad ook doen. Dat vinden redacteuren over het algemeen ook heel leuk om te zien welke verhalen dan goed verkocht zijn. Ja. En ons leukste voorbeeld vind ik trouwens nog steeds altijd een artikel wat we hadden geschreven voor online. Kwam van een redacteur, eindredacteur van print. Die had een listicle, dus iets met heel veel
nummers
geschreven over wat ze haar dochter wilde meegeven in het leven, haar puberdochter. Die had het online fantastisch gedaan. Ze had het zo'n leuke manier geschreven, op een heel persoonlijke manier. Dat we dachten van ja, dit was een topper online. Toen hadden op een gegeven moment een gaatje in het blad, en we denken, nou, we zetten hem gewoon in het blad. Dus wij zetten hem in blad. Vervolgens kwam hij op Blendel. En op Blendel ging hij ook als een dolle.
Nou, wat mooi.
En dat is toch heel leuk als het andersom ook kan.
Volgens mij heb ik hem wel eens voorbij zien komen trouwens.
Ja?
Ja.
Je weet welke ik bedoel.
En
wat ik ook weer merk is van toen we Libelle TV startten. Toen stond echt de journalist en de printredactie. Die hadden, wij willen ook meedoen, we willen ook meedoen. Iedereen stond te popelen en voelde zich een soort van buitengesloten. En ik had zoiets, ja, doe nou rustig. Het komt allemaal wel, het komt allemaal wel. Je kan niet in één keer een hele redactie naar de andere kant schuiven. Dan kantelt het schip. Ja. En maar dan ben je op een gegeven moment 2 jaar verder. En wat dan leuk is, als je dan op die redactie om je heen kijkt, dan denk je, oh, eigenlijk heeft nu bijna iedereen er wel op een of andere manier aan bijgedragen en eraan meegewerkt. En de een is erachter gekomen, ik wilde het zo graag, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. En de ander heeft zoiets van, oh, zo, dat vond ik echt heel erg leuk. En de een heeft de aanleg voor en de ander niet. En dat vind ik wel weer leuk, dat je dat, hoe je elkaar over en weer wat mee kan geven, die verschillende bloedgroepen.
Ja, zeker. Het is natuurlijk één grote speeltuin, hè, als je het wel beschouwt. Kun je me heel even meenemen, en natuurlijk ook de luisteraars, in de evolutie van Libelle als merk? Los van print zijn jullie online gegaan op een bepaald moment. Waarschijnlijk eerst met een servicepagina en later met een contentplatform. En ik kan me nog herinneren dat er Libelle Daily was, de komst van Libelle TV. Kun je me heel even meenemen in een tijdlijn?
1934 begonnen als blad. Tijdens de oorlog werd het even on hold gezet vanwege de papierschaarste. Die Duitsers wilden het papier ergens anders voor gebruiken.
Ja, propaganda.
Ja. Na de oorlog was al snel een comeback een feit. Toen veranderde daarna natuurlijk de tijden heel erg. Jaren 50, 60 en vooral 70 was er van alles aan de hand. waren ook wel weer de hoogtijdagen van Libelle. Een oplage van 800.000 en meer. Ja,
dat was in de jaren 80, hè?
Ja, en dat liep een beetje zo van eind jaren 70 naar jaren 80 toe. Ja. In de jaren...
800, lieve mensen. Ja. Ik herhaal, 800.000 betalende abonnees.
Ja.
Holy shit.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik las in aanloop naar onze eigen verjaardag nu... ons 85ste jaar verjaardag las ik een boek... wat is uitgegeven met toen Libelle 50 jaar werd. En toen werd in het voorwoord al gesproken over van... oelala, er zijn een hoop andere media in opkomst. En toen hadden ze het over tv. Ja. Er kwamen natuurlijk meer kanalen. Special interest magazines, maandbladen. En of dat de jubileumreden moesten we vooral niet zien als een grafreden. Nou, dat is dus ook niet zo, want we zijn inmiddels 35 jaar verder. In 1998 werd Libelle.nl gelanceerd. Het was toenertijd de eerste general interest vrouwensite van Nederland.
Ja, dat is en, ook echt vroeg, hè? 98.
Ja, ja. Dus echt, men was er vroeg bij. Misschien iets te vroeg, want het heeft best wel een poos geduurd voordat echt de grote vlucht is gekomen voor online. Maar er is altijd wel door Libelle geëxperimenteerd. Er is een online thriller geweest, er is een bed and breakfast geweest, een blog.
Ja, een bed and breakfast in Barcelona, toch? Ja, dat kan ik ook.
Natuurlijk allemaal fantastische dingen. Maar ja, niks is belangrijker online dan dat je op het juiste moment relevant bent en dat je je groep waarin je voor wie je dat verhaal brengt, dat dat groot genoeg is.
Ja, en nou alles, hè, dus alles onder één platform. Ja. Dus Libelle Daily, Libelle TV. Wat was daar? En dat is dat nou, nieuwe platform is vrij recent.
Dat is 2 jaar geleden hebben we het al gedaan, hè?
Ja. Ja, want op 85 jaar vind ik dat vrij recent.
Ja.
Maar wat was daar de strategie achter?
Om te beginnen is zoiets simpels als libellendaily.nl is een vreselijke URL. Veel te lang. Mensen moeten al gewoon te lang intikken. En we hadden dan libellendaily.nl, dan hadden we libellentv.nl. En we hadden zoiets van, het moet gewoon simpeler. Van waarom zijn we libellendaily.nl? Dat daily en dagelijks is. Inmiddels snappen mensen wel dat online nu is. Mm-hmm. En dat in tegenstelling tot het blad, dat je daar niet een doorlooptijd hebt van 3 maanden. Dus we hebben het. En we wilden ook Libelle TV er weer bij brengen. Dus dat hangt nu allemaal gewoon op één plek, zodat mensen niet onnodig hoeven te zoeken.
Kijk, dan was ik aan het turven en ik zag tot wel 35 berichten op Facebook op 1 dag.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dat is echt heel erg veel. Waarom zoveel?
Nou, ik denk altijd aan de wijswoorden die ik hoorde van een dame van Facebook bij een L-conferentie in Parijs, toen ik nog bij L zat. En die vrouw die zei die, you can post so much more than you ever think. En ook binnen Hearst, waar ik natuurlijk ook heb gezeten, daar was de mediadruk ook heel stevig.
Ja, zeker. 40, 50 berichten per dag voor precies. Bijvoorbeeld Vogue.
Dus ik heb daar natuurlijk ook van geleerd. En toen ik bij Libelle kwam, toen waren er op Facebook 4 posts per dag.
Ja.
En ik zei verdubbelen. Dat was het eerste wat ik zei, de eerste dag dat ik binnen was. En me ging gelijk met de hak in het zand. Zei, nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet.
Ja,
dat,
allemaal hyperventileren. Oh, moet ik 2 keer zo hard?
Nee, volgens iedereen. Ik zeg, maakt me niet uit. Hup, verdubbelen.
Ja.
En toen zijn we dat gaan oppompen. En je kan het gewoon in de grafiekjes zien. Wanneer ik binnen ben gekomen van oktober gaat het gewoon poing. Het gaat gewoon omhoog.
Ja.
En het heeft ons heel veel gebracht. Op een gegeven moment zijn we natuurlijk wel weer, omdat Facebook enorm aan dat algoritme voortdurend zit te knutselen. En we hadden toen in 2016, dus het was ik een jaar bezig, kwam 56% van onze traffic uit social.
Ja.
Best veel.
Ja.
En we hebben er toen ooit, of ik weet niet of het in 2016 was of ietsje later, maar we hebben er ooit een keer bijna een week vanaf gelegen, omdat we een soort Facebook-ban hadden gekregen.
Oh ja.
Het was en het is heel lastig in contact komen met Facebook om te determineren wat er aan de hand is.
Je kan ook niet even bellen
en welke
of zo.
Post het is. Nee, je kan niet even bellen. En toen hadden we wel zoiets van, samen met dat algoritme gedoe was iets van, we zijn er klaar mee. Hier willen we gewoon niet zo afhankelijk van zijn. Dus toen hadden we in-house de werktitel het Fuck Facebook plan.
Ja.
Wat we later hebben omgedoofd tot de keurige titel The Traffic Diversification Plan. met alles om de afhankelijkheid van Facebook te verlagen. En dat is ons uitstekend gelukt, want momenteel komt er van bij ons qua traffic 14% uit social.
Oké. Nou, dat is dan haal je het heel erg veel ergens anders vandaan.
Ja. Ja.
En dat is onder andere die nieuwsbrieven, neem ik aan.
Nieuwsbrieven, direct verkeer is enorm toegenomen.
Kijk aan.
En zoekmachine is ook heel groot voor ons.
Ja.
En voor ons is de groeimarkt ook nog Pinterest.
Ja, ja, Pinterest. Een zeer onderschat social medium op
redacties. Zeker voor de Libelle doelgroep.
Ja, absoluut. Nou, überhaupt voor iedereen die mooie plaatjes heeft.
Ja.
Heel interessant.
Ja.
Nou zat ik ook te turven bij conculega Margriet.
Ja.
En die komen niet zoveel. Hè? Die hebben, weet ik veel, 10 berichten, 14 berichten op een dag als ze een goede dag hebben.
Ja.
Die hebben dus een veel lagere mediadruk. Ik volg natuurlijk heel veel mediamerken, maar ik zie bij Margriet ook niet zoveel online ontwikkeling of digitale ontwikkeling als je dat vergelijkt met Libelle.
Mm-hmm.
Dus nou komt de grote hamvraag: wat is nou precies het verschil tussen Libelle en Margriet? Ja. En dan wil ik dat weten, zowel inhoudelijk als qua merk, beleving, zeg maar ook strategisch. Dus die zeg maar in die crossmediale.
Ik zeg wel eens, we zijn Coca-Cola en Pepsi-Cola.
Ja.
We maken allebei cola. Maar wij zijn Coca-Cola, wij zijn de grootste. En volgens mij de lekkerste.
Oh, maar goed, ze niet okay.
Nu ben ik, nee, weet je. We hebben heel veel aan elkaar. Hè? En we zijn ook heel belangrijk voor elkaar. Want we bedienen samen een heel groot publiek. En we hebben ook een enorm overlap in ons publiek. We verkopen wekelijks, is er een Libelle Margriet pakket.
Okay.
Wat echt heel goed verkoopt. Daar kunnen we beide niet meer zonder.
Dat is dan, en dan heb je dus twee bladen in de week. Hè?
Ja.
Waar haal je de tijd vandaan, vraag ik
nou,
me af.
Leg je telefoon eens weg, Caroline.
Ja, dat zijn hele moeilijke vraagstukken. Ja, ja.
En wat is dan het verschil? Weet je, we zeggen ook vaak dat het is ook een beetje historisch. Ben je team Libelle of ben je team Margriet, heeft te maken met waarmee ben je opgegroeid. Las jouw moeder Libelle,
ja,
dan ben je meer van Libelle. En zul je automatisch eerder Libelle pakken. Las jouw moeder Margriet, dan pak je eerder Margriet.
Maar is er niet een inhoudelijke positie?
Jawel, inhoudelijk op Libelle staat elke week een feestje. Ja. Dat is ons payoff. Op Margriet staat happy and healthy. Wij zeggen elke week een feestje. Ik denk dat Libelle is gewoon net iets meer de levensgenieter.
Ja.
En dat uit zich in, vooral in het visuele gebeuren. Daar besteden wij heel veel zorg en aandacht aan. Met de art direction, met de fotografie. En inhoudelijk zijn onze verhalen natuurlijk ook heel goed. Maar we zorgen wel dat er altijd een enorme, rijke, lekkere, gezellige, warme saus omheen zit.
Ja,
speels,
visuele.
Verrassend, ja, heel sterk. En ik denk, Margriet is daar wat nuchterder in, wat directer in. Van oudsher zeggen zij dat ze iets meer maatschappelijk geëngageerd zijn. Mm-hmm. Ik denk dat ze dat iets prominenter naar voren schuiven. Tegelijkertijd vind je bij ons dat soort verhalen natuurlijk ook. Want weet je, je bent een tijdschrift. Dus je geeft weerslag van de tijd. En je geeft ook een weerslag van de maatschappij.
Ja, en het is ook een beetje mode. Hè? Linda heeft campagnes rondom online shaming en obesitas. En Glamour komt met een vol slank model over bodypositiviteit. Dus ik zie echt wel een soort trend in dat mediamerken een een standpunt innemen en een maatschappelijke debat starten met, met hun achterban. Even terug naar print.
Ja.
Nu hebben jullie de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in specials. En dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. Kun je vertellen over waarom die specials er zijn gekomen? Hè? Er zijn er 4. Libellen gezond, libellen tuinieren. Vul even aan.
Living.
Dat dus is wonen, ja. En dan
en
heb je
had je nog niet gezegd? Gezond, tuinieren, living en...
Koken. Lekker. Koken.
Lekker, ja. Ja, heb eens. Nou ja, enorm geïnvesteerd. Ik denk dat het is vooral een restyling geweest. En het, de lagen als specials. Maar in het verleden waren die heel, heel afwisselend. Iedere keer werd er weer iets anders gedaan.
Een beetje ad hoc, zeg maar.
Ja. En we hebben ze nu heel erg voorzien van een duidelijke smoel. Dit is een lijn, ook met de typografie. En je ziet natuurlijk in bladen dat special interest eerder een domein is dat groeit dan general interest.
Ja.
En dat zagen wij natuurlijk ook.
The riches is in the niches.
Ja. En dus hebben we ook heel erg wederom naar de cijfers gekeken van welke specials deden het dan goed. En die zijn we vervolgens hebben gekozen om dat dan door een jaar heen te plannen.
Wat? Ga door, dat gek geluidje.
En we hebben vervolgens ook de frequentie verhoogd.
Ja.
Dus nu brengen we er per domein 4 uit. Dat betekent dat het per jaar 16 zijn.
Ja, dus dat is.
En die doen
maar
elk
zijn dus kwartaal
zo'n 60.000 betaalde oplagen per nummer.
Per nummer, ja. Zo, dat is een enorme vetpot als je dat bij elkaar optelt. Want het is dus met een vaste frequentie.
Ja.
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 En je kunt je daar ook los op abonneren.
Ja, je kan een combinatieabonnement nemen. Dat je Libelle wekelijks hebt plus de specials erbij. Maar je kan ook een los abonnement nemen. Dat je al die 16 nummers krijgt. En we hebben ook nog zo'n kleine droom, maar dat is best wel ingewikkeld. Dat je weer op domein een abonnement kan nemen.
Ja, dus alleen
op lekker. Op living, alleen op tuin en zo. Et cetera.
Nou, is dit ook een nou, de volgende vraag die ik wil stellen. Ja, dat is misschien een beetje. Kijk, Libelle is een weekblad. Hè?
Ja.
Een weekblad suggereert natuurlijk dat je actueel wil zijn. Nou, ja. En dat was vroeger logisch, want ja, toen print de meest gangbare manier was om content aan de man te brengen, waren weekbladen actueel. Dat is het allang niet meer. Hè? Als je nu actueel wil zijn, dan kijk je op Twitter.
Ja, kijk je online.
Ja.
Ja.
Is er een. Is dat een mogelijkheid, een frequentieverlaging van de Libelle?
Nou, reken even uit. Libelle kost nu €4,10. Ja?
Per stuk.
Voor één nummer.
Ja.
Keer 200.000. Weet je hoeveel dat is?
Dat is heel veel, ja.
Ja.
Dus dat is.
Dus als je dat. Dan zit je pak een beet bijna op 1 miljoen.
Ja. Per week, hè?
Per week.
Lieve mensen, per week.
Als je teruggaat naar een... waarom zou je niet teruggaan naar een maandfrequentie?
Ja.
Waarom? Waarom zou je dat doen?
Ja, nou ja, goed. Je ziet... De enige reden waarom ik het vraag is omdat je... het is een soort trend, hè?
Ja, maar die trend die zie je volgens mij, want... weet je hebt het over dalende oplages. Maar van al die weekbladen die daar het meeste last van hebben... Nieuwe Revue, Panorama, Flair, FIFA, Vriendin, noem ze allemaal maar op. Ze zijn er allemaal, nog steeds, en in de wekelijkse vorm.
Ja.
Dus ondanks dat ze het moeilijk hebben, loont het nog steeds om weekblad te zijn.
Ja.
En die frequentiedalingen,
ja, die, ziet het ook,
die zie je voornamelijk bij maandbladen. Want dat is een hele andere rekensom.
Ja. Dan heb je namelijk wel de hele dag een redactie aan het werk die je moet betalen elke dag.
Voor slechts 1 keer inkomsten per maand. Ja.
Interessant, interessant. Voor alle snelle rekenaars onder jullie. Even de glazen bol. Hè? Libelle bestaat nu 85 jaar. Dus dat betekent over 15 jaar bestaat Libelle 100 jaar.
Ja.
We gaan even vrij associëren. De oefening vrij associëren.
Ja.
Hoe ziet het merk er dan uit?
Ja, kijk, als ik dat zou
weten...
Is het
nog steeds een weekblad?
Nou, ik denk zolang er vrouwen op aarde zijn... dan kunnen we nog steeds libellen. Kan libellen er zijn? Weet je, vrouwen zijn denk ik altijd op zoek naar herkenning. Naar inspiratie. Elke vrouw heeft een beetje libellen in zich. Want zeker Nederlandse vrouwen willen gezelligheid. Wat voor een werk je ook hebt, je wil het liefst... een leuke maaltijd op tafel zetten. Op een gegeven moment heb je inspiratie nodig. Je wil leuk gekleed gaan. Je wil ook dat huis voor elkaar hebben. Ja. Warm, gezellig. Dan kom ik weer met gezellig.
Je wil eens een feestje geven. Ja.
Wil eens een feestje geven. En daarnaast wil je die herkenning. Je wil verhalen lezen over andere vrouwen... die min of meer dezelfde situatie zitten... of hetzelfde hebben meegemaakt of iets... een variant daarop. En ik denk dat dat van aller tijden is. Dus dat dondert niet of we 5 of 10 jaar verder zijn. Dus wat ik zei, van in dat boek over 50 jaar libellen... maakten ze zich al zorgen. We zijn 35 jaar later, er is niks aan de hand. We kunnen nog 35 jaar verder.
Ja. En dan heb je de zomerweek nog, neem ik aan.
Ja, bijvoorbeeld. Of dan is het een zomermaand of een zomerdag geworden... En dan hebben we...
Nog steeds 80.000 mensen over de vloer.
Ja, liever wel. nog steeds elke week een feestje.
Ja.
Maar de verschijningsvorm is natuurlijk al zo divers inmiddels... dat we kunnen gewoon meebewegen. Ik denk dat je daarmee gewoon wel toekomstproof bent.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Hilmar, dank je wel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren. Bekijk alle gesprekken op bladerdokter.nl of nog beter, abonneer je op deze podcast via iTunes, SoundCloud of Spotify. We horen graag je mening, dus laat een review achter op iTunes en laat weten wat je van deze podcast vindt of wie je graag wilt horen in toekomstige uitzendingen.